op dit moment zijn we goed genoeg voor goud. En op dit moment kijk ik gewoon naar, simpel gezegd, wat is de concurrentie wereldwijd die we hebben. Dan moeten wij goed genoeg kunnen zijn voor goud.
Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.
Een gesprek over een Olympische droom? Of Jesper Jobsen daar tijd voor heeft? Jazeker, Edwin. Kom naar Amsterdam en dan maak ik tijd voor je. En dat ondanks een op hand zijnde boekpresentatie, het aanstaande WK 3-3 in juni in Amsterdam, kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio in het najaar en alle PR die hierbij hoort. Wie is Jesper Jobsen? 2,04 meter lang, maar vooral hij is basketbal. Hij speelt 3-3 basketbal voor Team Amsterdam en het Nederlandse team en we maken kans op een Olympische medaille bij deze jonge sport. Het Nederlands team is namelijk bij de laatste twee WK's tweede geworden en nu heeft Jesper met zijn team een droom. En die is Olympisch goud in Tokio, volgend jaar. Een gesprek over pleintjesbasketbal, eer, leiderschap op het veld, het belang van een plan, je houden aan afspraken, mentale weerbaarheid over topsportmentaliteit, een gouden Olympische droom en een nog grotere droom, een professionele 3-3 basketbalcompetitie in Nederland. Luister mee naar de leiderschapslessen van Jesper Jobsen. Ook dat heb je wel eens. Batterijen niet ververs. Ik hoor Tim Ferwers nog zeggen, altijd van tevoren batterijen erin doen. Dan zie je maar weer hoe goed ik in luisteren ben. Je was weer terug in Nederland.
Ja.
Je had die tour gehad. Je had Servië partij geboden.
Ja.
Maar je moet ook brood verdienen.
Ja,
je moet
zeker.
Geld brood verdienen, geld
zeker.
Verdienen.
Zeker. Zeker. En dat is grappig. Hè? Zeker als je als basketballer denkt, dan... En zeker de broodbasketballers in Nederland, die zijn natuurlijk altijd bezig met hun contract verdienen.
Ja.
Ik heb daar bewust op mijn 28ste eigenlijk al afscheid van genomen. Op mijn 17e ben ik in Zwolle beland bij Landse de Basketbal en de jeugd gespeeld. En toen eigenlijk een aantal jaar zeg maar, daar in het eerste meegedraaid. Twee hele goede jaren gehad, maar ook heel veel jaren waarin ik eigenlijk teleurgesteld was. Maar vooral ook dat je bij het weinig zelfvertrouwen speelde. Maar ook vooral het gevoel had zeg maar, dat ik niet de kans kreeg om dat te doen. Waarvan ik dacht dat ik in staat was om het te kunnen doen.
Ja.
Maar ook wel eerlijk dat ik me, ja, eerlijk toegeven nu, dat ik me toen mezelf heel snel in die slachtofferrol drukte. Weet je wel? Van oké, ik krijg de kans niet. Maar ook niet wetende hoe het zelf op te moeten lossen.
Had je toen wat meer begeleiding kunnen gebruiken?
Ja, misschien wel.
Ja.
Of misschien iets meer zeg maar, de geest die ik nu heb. Als ik terug had kunnen gaan met hoe ik er nu in sta, dan had ik veel oplossingsgerichter daarmee om kunnen gaan, denk ik. Maar het mooie was wel, ik had toen. Nog dat ik daar bij Landstede begeleid ben door was mijn toenmalige coach Adriaan van Bergen. Die runde toen de vereniging samen met Herman van der Belt.
Ja.
Adriaan van Bergen is daar nog steeds. En ik weet nog dat hij onder hem een heel goed jaar bij het eerst had gespeeld. En het jaar erop ging het eigenlijk veel minder. Toen was hij technisch directeur. En nog goed dat ik toen de kerst bij hem op kantoor ben geweest en gezegd, ik kap je mee, ik zie het niet meer zitten en ik haal er geen plezier meer uit. Maar dat ik ook in hetzelfde jaar met hem heel veel gesprekken had gehad, waarin Adriaan mij aangaf van, weet je, Jesper, volgens mij moet jij gewoon iets voor jezelf gaan doen. En zorgen dat je het verschil gaat maken met dat waar je zelf in gelooft.
Dus ook een maatschappelijke carrière na een sportcarrière.
Ja. Ik heb altijd de PABO gestudeerd, los van basketbal. Ik heb ook een aantal jaar in het onderwijs gewerkt. In Zwolle ook, het Center for Sport and Education. Dat is een topsportschool voor waar alleen maar topsport jongeren zitten. Die echt talentvol zijn in hun specifieke sport. Meer dan voor mij 17 sporten ondertussen op die school. Daar gaf ik les aan de jongste groep. Super tof, want zowel met die jongeren als met de ouders. Gewoon heel erg bezig zijn over wat is nou die topsportmentaliteit. Maar wat komt erbij kijken, maar ook heel erg gericht op. Wat ik heel belangrijk vind is, het moet echt intrinsiek uit die kids zelf komen. En zeker niet uit de ouders bijvoorbeeld. Toen besloot ik eigenlijk om voor mezelf te beginnen en eerst maar eens gewoon met het idee van ik wil op een pedagogische manier wil ik basketbal aan gaan bieden. En toen,
wat zat je aan het denken? Workshops of zo?
Ja, workshops. Vooral gericht zeg maar op toch een bepaalde vaardigheid aanbieden zeg maar via basketbal. Om jongeren op een sportieve manier tools te leren zeg maar die ze in hun leven kunnen gebruiken. Maar nog heel laagdrempelig. Toen ik naar Amsterdam verhuisde ben ik daar eigenlijk mee doorgegaan en hier eigenlijk heel snel in een netwerk terechtgekomen van veel meer dat onderwijs verbinden met sport. Sport als middel inzetten. Natuurlijk, zeker hier in Amsterdam gewoon heel veel jongeren zijn. Met bepaalde bagage die gewoon zeker op sportief vlak gewoon te raken zijn. En waarmee je echt met sport het verschil kan maken. Ook in hun sociaal-emotioneel gedrag. En toen eigenlijk in contact gekomen met een foundation in Den Bosch. International Sports Alliance, ISA. Die eigenlijk allerlei sport for development projecten doen in kansarme gebieden. Dus in hun targetlanden, voornamelijk in Afrika, Zuid-Amerika, Azië. En eigenlijk voor hun is begonnen om door middel van basketbal een programma te bedenken. Een soort van trainingsweek van 5 weken, een soort van trainde trainer. Oh, om eigenlijk in verschillende wijken, in dat soort kwetsbare steden. Dus in Mali geweest meerdere keren, Mozambique, Kenia, Suriname ook, Indonesië. Om daar eigenlijk toch wel coaches, trainers op te leiden die niet verbonden zijn aan een vereniging, maar echt gericht zijn op die straatactiviteiten, straatsportiviteiten, basketbalactiviteiten op straat. Om ze te leren, zeg maar, door middel van basketbal life skills aan te bieden. En dat vond ik super interessant. En eigenlijk op het moment, zeg maar, dat ik wat we net over vertelde, dat ik die bronzen medaille op het WK haalde, dacht ik, door die emotie misschien wel, waarom ben ik hier nou gekomen? Weet je? Wat heeft er nou voor gezorgd dat ik hier sta met die bronzen medaille in mijn hand? Ja. En dat ik niet gewoon 1,5 jaar geleden dacht van, hou op man, dit gaat helemaal niet werken. En dat eigenaarschap en het zo graag willen, doelstelling voor jezelf neerzetten, maar ook leiderschap erin tonen. Want ik kon het alleen maar zelf doen. Ja, toen ging ik beseffen, dit wat de jongeren probeert te leren, dat maak je nu gewoon helemaal zelf mee. Weet je? Ik zit gewoon midden in die trein van vaardigheden leren door sport. En ik heb een super vet verhaal, weet je. Hier moet ik iets mee gaan doen. Ook met het idee van, dit is mijn kans om iets terug te geven aan die sport. Maar ook gewoon het verschil te maken daar waar je invloed kan uitoefenen. Ik kende Mark Schuurman al een aantal jaar. Grappig was dat Mark Schuurman namens de NBB de teammanager van het team was in Moskou. Op een gegeven moment was hij bij de NBB gestopt. En via kwam ik hem in Amsterdam weer tegen. En hij had ook dat 3-tegen-3 basketbal nooit losgelaten. Want hij was ook van het begin af aan daarbij betrokken. En hij vond die sport zo vet. En daarin vonden we elkaar. En toen besloten we in 2016 3x2 Unites op te richten. Met het idee van dat we gaan gewoon maatschappelijk het verschil maken met die sport. Want als er één sport voor development is. Dus echt een sport waarmee we jongeren kunnen gaan pushen. En met jongeren aan doelen kunnen gaan werken. Dan is dat 3-tegen-3. Want dat eigenaarschap, dat leiderschap, dat oplossingsgericht denken en zo kan ik nog tig leiderschaps opnoemen, van communiceren tot samenwerken, zit gewoon echt perfect in de DNA van die sport. En,
waarom zit er bijvoorbeeld meer in 3-tegen-3 dan in pak en beet voetbal, 11-tegen-11? Is dat het aantal?
Maar voornamelijk omdat het ongeorganiseerd is. Dus het coachen is ook bij 3-tegen-3 verboden. We hebben ondertussen een begeleidingsteam om ons heen. Die mag met allerlei manieren mogen ze met ons sparren rondom toernooien tijdens trainingen. Maar in de wedstrijd zelf mogen we niet gecoacht worden. Dat is natuurlijk bij tennis ook zo, bij beachvolleybal. En dat maakt dat je het als team gewoon zelf moet doen. Dus op het moment dat het goed gaat, is het heel tof, dan geef je elkaar energie. Maar op het moment dat het niet goed gaat, of iemand haakt af, of iemand houdt zich niet aan zijn taak, dan moet je elkaar erop kunnen aanspreken. En is niet een coach die jou naar de kant toe haalt, maar op het moment dat we met z'n vieren spelen en is het een aan de kant, moet die zelf bepalen. En ook daadwerkelijk het initiatief nemen om zelf het veld in te komen, maar ook te bepalen voor wie die dan het veld in komt.
Is dat ook waar jullie op selecteren, of waarop geselecteerd wordt? Dat je dat soort eigenschappen hebt?
Dit is hoe wij ons team natuurlijk vorm proberen te geven en samen te stellen. En dit zijn wel kwaliteiten waar wij op screen op het moment dat we denken, we hebben een extra speler van ons team nodig. Want je kan de beste basketballer zijn met het grootste talent. Als je niet in staat bent om in dat teamverband op die manier met ons te kunnen functioneren, dan hebben we eigenlijk gewoon niks aan je.
Ja.
En dus dat is onwijs interessant. En dat brengt jongeren in de positie dat ze niet meer kunnen zeggen van, ze moeten altijd mij hebben, of dankzij hem heb ik datzelfde probleem steeds. Nee, het is oké, je moet gewoon naar jezelf kijken en los het op. Weet je wel? En dat is wat we ook heel vaak terug laten komen. En ik zal zo meer vertellen over de activiteiten. Maar los het op. Weet je wel? Wij sturen wel, we sturen bij en we bieden het aan. Maar brengen jongeren in de positie, zeg maar, dat zij verantwoordelijk worden voor dat wat er gebeurt.
Ja.
Het komt een beetje uit, even goed nadenken. Ja, 2016 was het voor het eerst dat Amsterdam de Urban Sports Week organiseerde. En de Urban Sports Week, werd georganiseerd door TIG Sport, een groot sportmarketingbedrijf hier in Amsterdam. Die ook het EK en het WK 3-tegen-3 organiseren, of mede organiseren. En die organiseerde in 2016 de Urban Sports Week. Eigenlijk een week waarin ze op verschillende locaties in Amsterdam de stad gingen ombouwen tot een urban playground. En verschillende urban sporten een podium kregen om zichzelf daar te gaan bewijzen.
Ja.
En ik weet nog goed dat wij werden gevraagd, eigenlijk vanuit de NBB. Onze stichting bestond net. Dat was eigenlijk ook een beetje het moment waarop wij onze stichting gingen lanceren en bekend gingen maken. Of wij die 4 dagen basketbal, 3 tegen 3 basketbal, op de Urban Sports Week wilden faciliteren en wilden neerzetten. Maar eigenlijk die eerste vraag die wij hadden van hun was dan, van, we willen best 4 dagen een basketbalcircusje opbouwen. Maar wat is de legacy die we met deze Urban Sports Week achterlaten? Weet je, wat gaat er na in de stad gebeuren? Grappig was, het was dus in hetzelfde jaar als dat wij brons op het EK wonnen. Was de EK-kwalificatie was ook in Amsterdam. Dus wij kwalificeerden ons ook voor het EK in Amsterdam. En het was precies 8 weken na die Urban Sports Week. Dus wij dachten, hey, dit is interessant, want die Urban Sports Week die was door heel de stad. En het laatste activiteit van die Urban Sports Week was in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer.
Ja.
En die EK-kwalificatie werd ook in Zuidoost georganiseerd. Dus wij dachten, hey, dit is interessant, want dat is natuurlijk een kwetsbare wijk in Amsterdam. Ook een interessante wijk. Kunnen wij niet vanuit een soort van legacy gedachte in die 8 weken tussen die Urban Sports Week en die E-kwalificatie jongeren in Amsterdam Zuidoost gaan activeren om iets zelf te gaan ondernemen. En toen kregen we vanuit de gemeente daar budget voor. Van, ga het maar doen.
Ja.
Toen zijn we eigenlijk gewoon de wijk ingegaan. Hebben we via de basketbalclub en via Sportbuurtwerk een aantal jongeren gemobiliseerd, zeg maar, die gepassioneerd waren rondom basketbal. 3 tegen 3 straatbasketbal.
Ja.
En eigenlijk en ik weet al, de eerste bijeenkomst met hun, ze keken echt zo, wat komen deze 2 blanke mannen hier ons vertellen. Maar ze keken ons ook aan van, wat gaan we doen, Mark en Jesper? En wij stelden gelijk de vraag terug van, jullie gaan bepalen wat we gaan doen.
Ja.
Gelijk hun om in de rol te zetten van, jullie zijn eigenaar van dit project. En alleen als jullie dit willen en jullie de kar gaan trekken, gaat het een succes worden.
Ja.
En,
hoe werd er gereageerd?
Ja, heel verbaasd in eerste instantie. Maar ze vonden het daarna heel tof. Want ze gingen next level denken, weet je wel. Echt een droom. Ze wilden echt een van de eerste meetings. Maar gelijk, we willen groter dan straatvoetbal worden hier in Zuidoost.
Ah, gaaf.
En in die 8 weken kregen zij het voor elkaar om gewoon 2 keer in de week gewoon het hele plein vol te krijgen. En er werd volle bak 3 tegen 3 gespeeld. En eigenlijk 8 jongeren die daar in de kaart trokken. En aan het eind van die 8 weken mochten zij dan een side-event organiseren rondom die EK-kwalificatie met alleen maar Zuidoost-based teams. En volgens mij kregen ze van elkaar om 20 teams uit te krijgen. Nou, dat vonden we super knap. En we hadden mensen van het stadsdeel uitgenodigd, van de gemeente. En de jongeren gaven zelf een presentatie die dag ook, op die eind van de dag, aan die mensen van de gemeente over dat wat zij in die 8 weken hadden geleerd en hadden gedaan. En toen dacht de stad van, hé, maar dit is tof. Dit is precies eigenlijk wat we willen. Want juist die leeftijdscategorie tussen de 14 en 18 jaar, heel moeilijk te bereiken, omdat die jongeren snel andere dingen gaan doen. Uit mijn werkveld besef ik al heel gauw, weet je, dat juist in die categorie 14 tot 18, wat willen die jongeren? Die jongeren willen verantwoordelijkheid krijgen. Op het moment dat je ze de kans geeft om verantwoordelijkheid te nemen binnen een project, en dan gaan ze wel voor je rennen. Als je alleen maar tegen ze zegt wat ze moeten doen, haken ze op een gegeven moment af, want dan voelen ze zich niet betrokken genoeg.
Was dit voor jou een soort zelfde of vergelijkbaar hoogtepunt als de bronzen medaille?
Nee, dit was wel vergelijkbaar.
Op een ander vlak?
Ja, op een ander vlak, maar het versterkt elkaar heel erg. En ik geloof heel erg in dat juist dat me ook meer energie geeft om op het veld weer dingen te laten zien.
Wil jij nou wat drinken?
Ik wil nog wel een keer hetzelfde, alsjeblieft.
Mag ik een watertje en een koffie?
Ja, spannend.
Ja, heerlijk.
Mag ik ook nog een spaarrood erbij, alsjeblieft?
Ik kan je ook een koffie bubbelwater geven?
Nou, dat mag.
Doen we dat.
Doen.
Dus een koffie bubbelwater en nog een zwarte.
Zeker.
Yes. Dankjewel.
Loopt allemaal gewoon door. Maar, dus een side-event.
Ja.
Wat hebben ze georganiseerd?
Toernooi.
Ja.
Dus 20 teams bij elkaar. We hebben een toffe videopartner voor gevonden die daar een filmpje van heeft gemaakt. Oh, ja, dus, en ja, zij presenteerden dat filmpje zelf. Dus zij waren, we noemden hun de eerste Amsterdam 3x3 Leaders. En Leaders is toen eigenlijk een term die we in het leven hebben geroepen. En die had nog niet meer de waarde dat we gewoon zeiden, dat zijn de leaders. En nou, zo kwamen we eind 2016, zeg maar. Was dat, en toen wisten we eigenlijk na 2016, met dat wij die bronzen medaille hadden gewonnen in september, dat er ook een WK ging komen in Amsterdam 2017. Of een EK, sorry. Eerst het EK in 2017.
Ja.
Werd bekendgemaakt rondom de periode dat wij brons wonnen. En toen dachten we eigenlijk als stichter van, oké, dit wordt het moment. Want nu gaan we die hele stad gaan we omgooien. En omverblazen en zorgen dat iedereen gaat horen van 3 tegen 3 basketbal. Toen zijn we eigenlijk in Stadsel Zuidoost kregen we gelijk extra subsidie om daar door te pakken. En van 1 plein naar 3 verschillende pleinen in het stadsdeel te gaan. De jongeren presenteerden een plan dat ze een eigen home wilden creëren in hun eigen stadsdeel. Nou, toen hebben ze de gemeente gelijk budget vrijgemaakt om echt het mooiste 3-3 pleintje van Nederland aan te leggen. Echt een 3-3 veld ligt er in het Nelson Mandela Park in Zuidoost. Voelt een beetje aan als een klein stadion, de best mogelijke outdoor basket met een fantastische vloer. Er hangen overal banners omheen, mooi hek, dus het ziet er perfect uit. Nou, ondertussen zijn er daarvan, hebben er nu 8 in Amsterdam liggen. Dus ja. In 3 jaar tijd hebben we 8 3-3 pleintjes in Amsterdam, zeg maar, uit de grond weten te stampen. Maar puur vanuit jongeren die vraag stelden aan het stadsdeel, wij willen dat pleintje, hè, waar nu...
Dus je heel vaak ziet, ben je terug bij intrinsieke motivatie.
Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Dus waar je heel vaak ziet dat vanuit de ruimtelijke ordening er gewoon ergens in de wijk iets wordt neergegooid. Basketjes met voetbaldoeltjes eronder.
Oh, je hebt hier eentje om de hoek.
Ja, ze staan overal. Ik ben er helemaal gek van. Weet je, maar het idee dat er dan maar iets gaat gebeuren. Nee, wij denken veel meer van oké, we hebben eerst een community nodig. En de community heeft de wens. Op het moment dat de community de wens uitspreekt en ze krijgen dat, dan is het ook van de community. Dan zijn zij er trots op. Gaan ze zich ervoor inzetten. Houden ze het schoon. Houden ze het veilig. Vooral veilig ook. Heel belangrijk in dat soort wijken. En dan gaat er gewoon wat gebeuren. En dat zien we nu in heel Amsterdam terug. We hebben communities in Amsterdam-Oost, in Amsterdam-Noord, in Amsterdam-Zuid, in Amsterdam-Zuidoost. En nu richting het WK haken er nog meer stadsdelen aan. En ook andere steden. Weet je. En dat is heel tof. Met de NBB samen hebben we de 3x3 leaderopleiding geschreven. Die echt verweven zit, zeg maar, in de NOC-NSF-structuur. Dus een opleiding die officieel is. Zelfs dus een BT2, maar dan veel meer gericht op... Hoe leid je activiteit op straat? Dat is wezenlijk anders dan een trainer in de zaal zijn.
Zeker.
Want je moet met veel meer verschillende dingen om kunnen gaan. En vooral ook gewoon flexibeler zijn. Ja. Want je weet niet van tevoren wie er gaan komen. Hoe mensen gaan reageren. Maar alles blijft in het teken staan wat we doen. Van oké, het gaat juist om zelf opstaan. Zelf sustainable worden. Ja. Je moet het zelf leiden. En het idee erachter is ook. Elke 3x3 leader die we opleiden. En we hebben er nu bijna 40 in Amsterdam opgeleid in 2,5 jaar. Die proberen we daarna ook een baangarantie te geven. Dus je krijgt of zijn eigen plein waar die activiteit kan gaan leiden. Of die mag met events meehelpen. Die schuiven naar voren tijdens een WK straks. Ja. Dus het is...
Dankjewel.
Het is onwijs succesvol. En het heeft nog steeds zoveel potentie. En dat is wat me... Ik op een gegeven moment dacht ik, dit is wat ik terug kan doen. Dit is zoals ik het zelf ervaren heb. Maar tot op de dag vandaag zelf ervaren.
Dus je hebt maatschappelijk richting gevonden. Om het even heel zakelijk te houden. Of richting, dat klinkt misschien wat stom. Je hebt iets gevonden wat je heel erg gaaf vindt.
Ja.
Wat je graag doet, wat zinvol is.
Ja.
En nou sportief. Dan komt het WK eraan in juni.
Ja.
In Amsterdam.
Ja.
Zijn we automatisch geplaatst? Want zo werkt het niet, hè?
Ja, we zijn voor het WK automatisch geplaatst, ja. Dus omdat we het zelf organiseren, zijn we ook geplaatst. Anders hadden we ook geplaatst geweest, want we staan hoog genoeg in de ranking, zeg maar. En dat is de reden waarom het WK, hoe je voor het WK geplaatst wordt. Maar dit is natuurlijk... Zo dicht, zeg maar, voor 2020, toen de Olympische Spelen met voor het eerst 3-3 basketbal plaats gaat vinden, is dit natuurlijk wel een onwijs mooi moment, zeg maar, om aan iedereen te laten zien waar we staan en hoe goed we eigenlijk zijn.
Ja.
Hè, want,
hoe goed zijn jullie? Kijk, als ik keek en ik nam een kijkje op de FIBA-website, op de wereldranglijst, dan zie je Servië bovenaan staan, wat op zich ook niet zo raar is natuurlijk, als land. Want volgens mij is dat het pleintjesland bij uitstek. Wat mij opviel was dat Amerika niet top 3, top 5 stond. Je zou denken dat is het pleintjesbasketballand ter wereld misschien.
Ja, er zijn natuurlijk een paar redenen voor. Het is een sport in opkomst. En bij een sport in opkomst zul je als eerste zien, zeg maar, dat landen aanhaken die zichzelf kansrijk zien. En het mooie van... We hebben te maken met een internationale kalender. Waarin het prijzengeld elk jaar stijgt. Maar waar het prijzengeld nog steeds niet zo is, zeg maar, dat je er als West-Europeaan, als ik, zeg maar, rijk van gaat worden.
Je bent 20 jaar te vroeg geboren, denk ik. Dat betreft misschien wel.
Maar goed, als je naar Servië kijkt, hè, waar het geld ongeveer 4 keer zoveel waard is.
Ja.
En eigenlijk toch voor Europese begrip toch best wel een arm land. Hè, het is daar op dit moment gewoon een rotzooitje. Met een 5-5 competitie waar bijna geen geld in zit. Ja, denken al die basketbaltalenten daar van, hey, als ik geld wil verdienen, dan ga ik 3-3 spelen. Want daar zit voor mij, daar is gewoon, het talent zit wel in zo'n land. En dat zit natuurlijk wat je zegt, weet je, dat straatbasketbal, 3-3 zit echt in de cultuur daar zo. Waar je hier moet zoeken naar een kwalitatief goed pleintje, heb je daar op elke straathoek een kwalitatief goed pleintje, waar ook gewoon volle bak gespeeld wordt. Ik geloof heel erg in, als de hard om op te spelen goed is, dan wordt er wel gespeeld. Al die baskets waren keiharde borden en dikke ringen in Nederland. wat hufte proeven, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste hier. Nee, daar
IJzeren netten, vreselijk.
Zie je geen basketballer op spelen. Want ja, als ik in de zaal ben gewend om te spelen en ik schiet daar een bal die gaat raken en ik doe het zelf door het pleintje, maar die gaat missen en ik geef de basket de schuld, dan ga ik niet meer naar het pleintje toe komen. Nee. Zo simpel is het gewoon.
Ja.
En daar zie je gewoon dat het echt in de cultuur zit. En naar Amerika kijkend, is natuurlijk het tegenovergestelde. Ondanks dat Amerika een straatbasketballand is, is Amerika ook een echt 5-tegen-5 land. Als je daar op pleintjes komt, wordt er voornamelijk gewoon pick-up games 5-tegen-5 gespeeld. En het zit natuurlijk onwijs in de cultuur, maar het zit ook niet mee, zeg maar. Dat in dat opzicht is het voor hun nadeel dat de NBA, de grootste basketcompetitie ter wereld, zit in hun land. En dat is commercieel natuurlijk zo'n ongelofelijke magneet. Dat je wel heel veel ballen moet hebben, zeg maar, om in land als Amerika te denken dat je het over een andere boeg moet gaan gooien. En dat je het met 3-3, zeg maar, moet gaan realiseren.
Misschien omdat het qua media interessanter is, attractiever is om naar 3-3 te kijken. Omdat het is sneller.
Ja.
Eén basket, half veld.
Ja. En dat geloof is er op dit moment voornamelijk in de landen, zeg maar, die niet toonaangevend zijn, zeg maar, hè, los van Servië, maar vooral de landen waar veel geld in basket omgaat, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Amerika, die zijn nog niet zichtbaar.
Hoe komt het, even een enorme zijstraat,
ja.
Hoe komt het dat want als we succes hebben is het opeens dat we wel mondiaal goed zijn met 3-3 en 5-5, is dat we zeuren of we ons überhaupt kwalificeren voor een EK?
Ja.
Laat staan een WK.
Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook.
We hebben gemiddeld. Ik heb hier wel eens met Meijnert van Veen over gesproken. Ja. Voor degenen die het niet kennen, nu assistentcoach bij Groningen, maar jarenlang in Den Helder bij de dames. Ja. Langste mannen gemiddeld ter wereld.
Ja.
Dus ja, maar.
Ja.
Ja. We hebben hier andere afleidingen.
Het is een vraag die ik mezelf stel. En hierin kan ik, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, waarom doen we het goed in 3-3 basketbal? Maar de top, zeg maar, van ons 3-3 basketbal is ook heel fragiel.
Ja.
Hè? Ik geloof heel erg in het feit dat wij een uniek team hebben waarmee we dit kunnen doen. Hè? Ik heb op 3-3 veld, speel ik vaak genoeg, spelen we tegen jongens die in de NBA gespeeld hebben, die in de hoogste Europese competitie gespeeld hebben, 5-5. Waarbij ik 100% zeker in een 5-5 wedstrijd van het veld gelopen zou worden en kansloos zou zijn. Maar op 3-3 veld weet ik gewoon al van tevoren dat ik ze de baas ben.
Hoe komt dat?
Ja, omdat we dit spelletje.
Is het echt, wij geloven echt in
deze
anders?
Game. Het is echt wezenlijk anders. Ja? Wij geloven in deze game en we zijn elke dag bezig om deze game, zeg maar, nog beter te gaan begrijpen en nog meer te optimaliseren in ons voordeel.
Neem even mee, ik als semi-leek. Ik ben weliswaar opgegroeid met pleinsbasketbal, maar daar houdt het mee op. Veel basketbal gekeken, landelijk, maar meer ook niet. Ik kan me voorstellen, als je een goede driepuntschutter bent, of je bent een. Nou, laat ik het daarop houden. Je bent een goede driepuntschutter. Of dat 5-5 is of 3-3.
Ja.
Wat maakt dat uit?
Ja. Nee, ik denk een goede driepuntschutter kan op het 5-5 veld effectief zijn. En zal dat zeg maar in het 3-3 veld ook zijn. Maar het is maar net hoe jouw team jou in positie gaat brengen om drie punten te kunnen nemen. Weet je, en een groot verschil is twee dingen. In een wedstrijd van 40 minuten, 5-5 is het bijna anderhalf uur. Zal inderdaad het meest talentvolle, het meest atletische team, het sterkste team over het algemeen na 40 minuten, zeg maar, wel komen bovendrijven.
Ja.
En kan een mindere ploeg, kan misschien een kwart bijblijven,
ja,
of minder atletische ploeg, door tactisch goed te spelen. In een wedstrijd van 10 minuten of tot 21 punten kan je gewoon met een tactisch plan, zeg maar, heel ver komen. En als jij precies uitvoert wat je moet uitvoeren, dan kan je bij wijze van spreken kan je al 12 aanvallen bedenken die allemaal één keer werken. Maar dan heb je al de helft van de punten die je nodig hebt om die wedstrijd, zeg maar,
dus te kunnen afzetten. Dat is ook echt hoe jullie werken. Van luister, we gaan trainen op verschillende aanvallen. Wat een 5-5 ploeg ook doet, denk ik. Jullie hebben misschien wat meer afwisseling. Het is ook een kleine groep.
Ja, dus onze motivatie is echt, of ons streven is, 10 minuten lang 100% in controle zijn van dat wat we doen.
Ja.
Er is niemand. Niemand vergeet zijn taak of doet iets wat niet van tevoren is afgesproken. Dus we hebben gewoon een onwijs goed gameplan staan, waarmee we een tegenstander gewoon helemaal gek kunnen maken. Ja, dan heb je nog het voordeel, zeg maar, dat je. Er mag natuurlijk meer, er mag fysieker gespeeld worden. Dus een speler die in de NBA, zeg maar, individueel in zijn eentje beslist, die pakken we nou iets meer vast. Of die houden die beuken we iets meer, iets meer duwen en iets meer trekken. En dan kan je zo'n speler toch heel makkelijk zeg maar, uit zijn comfortabele spel halen. Waardoor ook zo'n speler op een gegeven moment zijn teamgenoten nodig heeft om te kunnen presteren. Dan heb je nog het verschil met de ruimte. En je kan de snelste speler op aarde zijn, maar op een 3-3 veld ga je nooit op je maximale snelheid komen. He, dus waar je in de NBA atletische gasten hebt die open court, zeg maar, iedereen eruit lopen en atletische moves. Ja, in de 3-3 wedstrijd is het vaak in de snelle eerste stap. Daar word je vaak op vastgehouden of op gepumpt. En dan is het toch echt wel, je moet het tactisch gaan doen. Er is geen één 3-3 team die goed presteert, die het met individueel basketbal oplost. Dus als je je niet kan committen naar je teamgenoten, en dan komt het weer terug, kom je ook weer terug bij het punt van het samen moeten doen. Niet door een coach worden aangestuurd, maar het zelf moeten oplossen als er iets misgaat. Je moet daartoe in staat zijn. En dan vallen er heel veel spelers eraf. En ook in potentie veel spelers vallen eraf.
Nooit bekeken zo.
Ja.
Nou komt het WK eraan. In juni.
Ja.
18 tot 23 juni in Amsterdam.
Ja.
Wat is een reële eindrangschikking voor jullie?
Nou, we gaan alleen maar voor goud. Als je natuurlijk twee keer zilver hebt gewonnen de afgelopen twee jaren. En dat voelde als... De eerste keer voelde het zeker als zilver winnen.
Dat was het winnen, hè? Was het tweede keer verliezen?
Tweede keer was verliezen, ja. Ja. Het mooie was, die eerste keer die kwam na... Die verloren EK-finale... Of die bronzen medaille voor het EK in 2016. Kwam het WK in 2017, waar we ook eigenlijk heel verrassend naar de zilveren medaille gingen. Door een heel ijzersterk toernooi te spelen. Eigenlijk daarop volgend was de rest van het seizoen was toch teleurstellend. Weet je? We konden niet in de World Tour doorpakken, in de commerciële tour. Eindigden we aan het eind van die rit als 16e onder alle teams. Dus de WK was echt een succesvolle momentopname. Ja, toen besloten we toch wel dat er iets moest veranderen. Sjoerd en ik voelden vooral dat we met dat team aan het plafond waren. Nou, in overleg ook met de bondscoach besloten daar toen Aaron Royer en Dimeo van Horst aan toe te voegen. Ja. En Aaron is een mooi voorbeeld ook, weet je wel. Een speler die zijn hele carrière gewoon in controle is van wat hij doet. Hè. Nooit een agent gehad, altijd zelf bepaald hoe hij in de basketbal stond. Altijd voor zichzelf opgekomen. Gewoon heel erg goed wetende zeg maar, waar zijn kwaliteiten zijn. En een geboren leider op het veld. Nou, ja, daarvan dachten we gelijk van als we er eentje moeten hebben, zeg maar, is dit. Aaron is ook iemand die gaat gewoon 110%. Hè. Die kan na een wedstrijd op de grond vallen en bedenken, oh, ben ik zo moe? Weet je wel, echt door het naadje. En Dimeo hadden we het jaar daarvoor een aantal keer mee gespeeld. Gewoon een super enthousiaste basketballer met veel energie. Goede 1-1 kwaliteit. Daarvan wisten we gewoon, als we die gasten erbij kunnen betrekken, dan gaan we beter worden. Ook omdat ze gewoon in de visie passen en die innerlijke drive hebben, zeg maar, om het maximaal uit zichzelf te halen. In een 3-3 setting. Ja, dat we toen zeg maar, op het WK in 2017, of 18 zeg maar, afgelopen jaar, weer de finale haalden. Opnieuw van Servië verloren. Was aan de ene kant de prestatie heel mooi, omdat je denkt van oké, weet je, we zijn weer een jaar dichter bij de Olympische Spelen. Het niveau wereldwijd gaat omhoog. Ja. Dus het is opnieuw bevestiging dat we er gewoon bij horen en dat we wereldtop zijn. Maar elke keer maar weer we terug horen van mensen, ja, maar nu gaat het goed en straks gaan er weer meer mensen meedoen en dan wordt het weer lastiger. Maar we bleven in die wereldtop staan. Maar ook wel besef van, hey, weet je, we hebben in die finale meerdere keren de kans gehad om die wedstrijd naar ons toe te trekken. En we hadden hem eigenlijk gewoon moeten winnen. Maar goed, dat zorgde er ook weer voor dat we met onwijs veel vertrouwen de rest van het seizoen in gingen. En gewoon een super succesvol World Tour seizoen gedraaid hebben. Waarmee we aan het eind van de rit zeg maar, in de World Tour Final derde worden. En als vierde team zeg maar, op de ranking van de commerciële teams eindigen.
Want je speelt stad tegen stad, hè?
Ja, stad tegen stad. Ja. Dus wij zijn Amsterdam. En boven ons staan Riga, Liman en Novi Sad. En Novi Sad en Liman komen uit dezelfde stad. Dat zegt al, weet je, hoeveel talent er in Servië zit. En ook gewoon afgelopen zomer voor het eerst gewoon wel goed prijzengeld verdiend. Weet je, waardoor je, en dat motiveert uiteindelijk ook. Uiteindelijk moet je het gevoel krijgen van, hey, nu gaat het iets opleveren. En daardoor gaan we nu met heel veel vertrouwen richting het WK. We zijn allemaal bewust van 3-3 is voor ons leidend. He, dus waar Dimeo en Aaron zeker ook nog 5-5 spelen, zijn ze heel bewust van het feit dat het 3-3, dat is straks hun belangrijkste moment van het jaar. Weet je, een WK in eigen land, wat wil je nog meer? Het succes, hoe mooi het event was anderhalf jaar geleden in 2017 op Museumplein. Zoveel publiek. Vol stadion, ja, dat gaan we nu op een WK, moeten we gaan presteren daar.
Jij hebt waarschijnlijk ook vorig jaar, daar zit ik de hele tijd aan te denken, een half uur lang. Je hebt waarschijnlijk ook wel met lichte interesse naar het WK beachvolleybal vorig jaar gekeken in Nederland. Ja. Was het WK of EK? Hou me te goede.
Ja, was een
volle bakken, WK.
Ja. Ja.
Volle bak.
Ja.
Amsterdam.
Ja.
Media. Jullie hebben een mediagenieke sport.
Ja.
Er is een docu van jullie op Ziggo Sport.
Ja. Ja.
Volgens mij moet die nog getoond worden.
Nee, we hebben elke maand een aflevering.
Oh ja,
hebben nu twee afleveringen gehad. En we worden eigenlijk 24 maanden lang gevolgd tot aan Tokio.
Ja. Ja. Nou heb je straks het WK. Wat ongetwijfeld heel veel publiciteit gaat opleveren. Ja. Ongeacht jullie eindrangschikking. Maar je hebt ook een droom.
Ja.
Niet alleen jij. Met een aantal mensen hebben jullie een droom.
Ja.
Er kwam ook de naam Martijn Visser tegen op LinkedIn bijvoorbeeld.
Ja.
De droom is Tokio 2020.
Ja.
Is dat Tokio halen? Is dat daarvoor de medailles mee doen?
De eerste plaats is het halen. Hè? Maar er gaan 8 teams in Tokio toe. Dat betekent dat op het moment dat je er bent, heb je 40% kans op een medaille.
Zeker.
Dus dan ga je ook voor de medaille spelen. Het mooie van die droom is dat ik zit nu sinds 2014 in die sport. In 2016 heeft de FIBA officieel bekendgemaakt dat het Olympisch wordt.
Ja.
En dan, ik heb altijd gedacht van oké, weet je, ik moet niet aan Tokio gaan denken, ik moet denken aan het volgende toernooi. Ik ben nu 34, een tijd gedacht waar ik dacht van ik ga Tokio sowieso niet spelen, want dan gaat die sport zo transformeren en veranderen. Ook gewoon, weet je, ja, je bent Nederlander, je bent basketballer. Het is gewoon een hele onrealistische gedachte om over de Olympische Spelen na te denken. Het is eigenlijk na deze zomer, hè, dus na die World Tour Final in november, dat ik eigenlijk voor mezelf besloten heb van oké, nu ga ik het uitspreken.
Ja.
En nu ga ik er ook 100% in geloven dat dit ook kan. En weet je, die Olympische droom is er nu gewoon echt.
Hoe ging dat? Want je kunt het uitspreken thuis,
ja,
voor de spiegel,
ja,
in de badkamer.
Ja.
Maar het is wat meer dan dat.
Nee, het is meer dan dat. Hè, want je gaat ook gewoon afvragen hoe je er moet komen, wat er voor nodig is. Hè, je gaat ook anders in je sport staan. En je gaat nog veel meer nadenken over wat zijn dan de details. Zeker op mijn leeftijd. Waar je nog de komende 2 jaar aan kan gaan werken. Om in elk geval je niveau in stand te houden. Maar eigenlijk ook wel, waar kan je nog verbeteren? Weet je? Dus wat is nou nog waar je aan kan werken? Dus daarin ook echt wel de afgelopen maanden een ploeg mensen om me heen verzameld. Met wie we echt naar de details kijken. En daarin geloof ik 100% in de mensen die ons daarin begeleiden. En die mij daar specifiek in begeleiden. Om te kijken van wat is er tof. Maar ik probeer wel steeds meer te kijken naar ook van, weet je, hoe kan die droom uiteindelijk ook gewoon het Nederlandse basketbal gaan versterken. Ook de werkzaamheden van mijn stichting versterken. Ik geloof erin dat ik op een hele ontspannen manier kan presteren. Ook omdat ik eigenlijk voor mezelf al zoveel dingen om me heen heb gecreëerd die ik heel tof vind. Waar ik heel veel energie van krijg. Dat als basketbal nu zou wegvallen, zeg maar, zou ik een moment hebben waar ik super zou balen en echt zou denken van oké, dit is het dan. Maar waar binnen no time, zeg maar, mijn focus op 3, 4, 5 andere dingen zou vallen, zeg maar, waar ik eigenlijk misschien wel bijna hetzelfde hoeveelheid energie uit zou kunnen halen. Dus het is, weet je, het voelt heel relaxed om gewoon met zoveel dingen tegelijk bezig te zijn, allemaal rondom die sport. En dat je die sport is echt mijn uitlaatklep.
Wat staat er tussen, we hebben het over, januari 2019,
ja,
en zomer 2020 goud in Tokio.
Ja.
Wat staat daar tussenin? Wat zijn jullie hobbels? Ja, behalve de tegenstander.
Ja. Nou, om je even mee te nemen, zeg maar, is er zijn straks 3 momenten om je te kwalificeren voor Tokio. En het eerste punt, zeg maar, we praten over 8 teams, dat ik je net al zei, 8 teams mogen daar meedoen. Het eerste moment, zeg maar, is straks 31 oktober 2019.
Dus het WK telt niet mee?
Nee, het WK is,
okay,
is puur een moment, zeg maar, de top 3 van het WK zal zich plaatsen voor het eerste Olympisch kwalificatietoernooi. Daar kom ik zo op terug.
Ja.
Dus het eerste belangrijke moment is 31 oktober. Dat is eigenlijk de cut-off date van de FIBA om te bepalen, dat is het einde van het 3-tegen-3 seizoen. En binnen dat 3-tegen-3 seizoen halen alle spelers die 3-tegen-3 spelen, halen rankingpunten voor een individuele wereldranglijst. En wij met ons team zijn allemaal in de top 20 van de wereldranglijst. Er is ook een wereldranglijst voor teams,
ja,
daarin staan we 4e. En er is een wereldranglijst voor federaties, eigenlijk een landenranking. En die landenranking die is bepalend van of je wel of geen WK speelt, maar ook of je dus wel of niet naar de Olympische Spelen gaat. Dus
is dat de FIBA-ranking?
Dat is de FIBA-landenranking, maar
ja,
voor 3-tegen-3 basketbal.
Ja, ja, ja,
ja. En Dus je kan het allerbeste team van de wereld zijn. Als er in jouw land voor de rest niemand 3 tegen 3 speelt, ga je nooit op de Olympische Spelen staan.
Aha.
En ja, waarom is dat zo? Dat is zo, omdat natuurlijk op het moment dat de FIBA voor deze manier kiest, betekent het dat al die landen die op de Olympische Spelen willen staan, zullen moeten gaan investeren in die sport. Dus die helpen die sport bouwen.
Ja.
Dus dat is de motivatie erachter. Ja. 31 oktober 2019 gaan de top 4 van de landenranking plaatsen zich automatisch voor de Spelen. Dus dat is het eerste moment dat je voor de Spelen kan plaatsen. Nou ja, bedoel, hoe mooi kan het zijn als je bij die top 4 behoort en je gewoon op 31 oktober kan zeggen, wij gaan volgend jaar de Olympische Spelen spelen. Dan kan je 8-9 maanden lang kan je alle exposure rondom je team genereren die mogelijk is. Dan ben je echt gewoon, dan kan je alles doen wat nodig is om daar te gaan presteren. Dan ben je alleen maar bezig met de prestatie in Tokio op zich. Het is aan de andere kant ook het enige moment, zeg maar, waar we beperkt controle over hebben. Want wij kunnen met z'n vieren, zeg maar, het beste seizoen ooit hebben. Als er achter ons niks gebeurt, dan is het aantal punten dat wij met z'n vieren halen never nooit genoeg, zeg maar, om in die top 4 te eindigen als land.
Maar dan neem ik dat de NBB jullie volledig ondersteunt, want eindelijk maken we als basketbalnatie kans op een basketbalmedaille.
Zeker. Maar er is natuurlijk ondersteuning en er is ondersteuning. En iedereen kan ondersteunen tot waar die kan ondersteunen. Ja. En NBB, goedwillende organisatie, maar niet de organisatie die, zeg maar, de wereld gaat bewegen voor ons.
Oké.
Dus we zullen daarin bij moeten dragen en alle zeilen moeten bijzetten met elkaar om tot een gezamenlijk masterplan te komen. En dat ligt er. Dus eigenlijk weten we ondertussen wat er precies nodig is om Tokio 2020 op basis van die directe plaatsing volgens de landenranking te halen. Even terugkomend, die landenranking is gebaseerd op de top 100 spelers van je land.
Ja.
Elke speler, voor de ranking van een persoonlijke speler, tel je de 9 beste toernooien van je jaar mee. Dus dat betekent heel simpel gezegd dat je 100 spelers moet hebben die 9 toernooien spelen. Dan haal je eigenlijk je maximale punten. Dus het is veel beter om met 100 spelers aan de slag te gaan en die spelers allemaal 9 toernooien te laten spelen, dan dat je in je land, zeg maar, 30.000 gasten hebt.
Juist.
Die allemaal 2-3 toernooitjes spelen. Want daar schiet je in principe, zeg maar, in die rode Tokio niks mee op. Ja, dus dat is waar we nu met z'n allen over na aan denken zijn. En het masterplan ligt er, maar daar moeten we nu partijen voor aansluiten. Dus dat is ook waarom we de droom naar buiten toe communiceren. Weet je, welke partij, welk bedrijf, welk merk haakt eraan om met ons geschiedenis te gaan schrijven?
Ik zit gelijk aan Bob van Oosterhout te denken, van New Heroes Basketball.
Ja, zeker. Dat is ook wel interessant iemand. Hè?
Ja.
En het interessante is weer, het is onze droom. En we willen graag eigenaar blijven van onze eigen droom. En dus voordat we hem weggeven aan iemand anders, die zelf mee aan de haal gaat, dat is heel lastig. We willen het graag bij onszelf houden. Dus we zijn in eerste instantie op zoek naar partijen, zeg maar, die ons willen helpen en waarvoor wij exposure kunnen genereren in die droom. Waardoor we die stap kunnen maken. En dan moet er in Nederland een pro-league komen, zeg maar, waarin we eigenlijk een soort van gesloten systeem kunnen creëren. Waarin we bij wijze van spreken 48 spelers, dus 12 teams van 4. Op die manier ervoor kunnen zorgen dat we ze eigenlijk pushen in die 9 toernooien.
Ja.
Om het prijzengeld aan hangen, FIBA heeft gezegd, minimaal 50.000 euro prijzengeld om een officiële pro-league te zijn. Dat zijn een uitdaging. Maar goed, dat zou natuurlijk heel mooi rondom het WK straks kunnen plaatsvinden. En in een aantal andere steden nog. Dus dat is een van de belangrijkste doelstellingen, omdat wij heel erg geloven dat op het moment dat we dat voor elkaar krijgen en directe plaatsing afdwingen, dan valt er eigenlijk een last van je schouders en heb je een ongelooflijk mooie rode loper richting Tokio, waarin je nog veel meer aandacht naar je toe kan gaan trekken.
Oké, maar stel nou even voor een mooie van het verhaal.
Ja.
Jullie gaan je plaats voor het WK, linksom of rechtsom?
Voor Tokio.
Tokio, neem me niet kwalijk. Klopt. Dan heb je ook nog eens keer het sportieve gedeelte.
Ja.
Zijn jullie goed genoeg voor goud? Je zou denken van ja, 2 keer 2e.
Op dit moment zijn we goed genoeg voor goud. En op dit moment, kijk gewoon naar simpel gezegd, wat is de concurrentie wereldwijd die we hebben. Dan moeten wij goed genoeg kunnen zijn voor goud.
Ik zit me even voor te stellen, zomer 2020. Ja. Ik zit tv te kijken en ik zie Jesper Jobsen de finale spelen.
Ja.
Half Nederland aan de buis gekluisd, want zo gaat het, hè? Zeker bij een sport als basketbal.
Ja.
Het is toch?
Ja. Dus ergens geef ik die af en toe geef ik me in mijn hoofd, zeg maar, ruimte voor die gedachten.
Ja.
Maar ik probeer me echt te focussen op, zeg maar, dat wat er moet gebeuren om daar te komen. Maar het is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar aan de andere kant weet je ook, zeg maar, dit gaat allemaal om details. Het is ook een sport van details. Iedereen kan van elkaar winnen.
Ja.
En als alles klopt, en dat hebben we meerdere keren bewezen, dan kan je het beste team van de wereld zijn. Ja, maar het kan ook zomaar. Afgelopen jaar hebben we ons bijvoorbeeld niet geplaatst voor het EK. Maar op de EK-kwalificatie vanuit het niks op ons bek gingen tegen Zwitserland. En gewoon het EK niet haalden. Weet je wel? Dus dat, ook dat kan gebeuren.
Hoe belangrijk is, want ik kan me voorstellen, mentale veerkracht. Je hebt het met je bedrijf over, maar zeker in 10 minuten. Ja. Oef, lastig.
Nou ja, in 10 minuten. En dat, wat er vaak gebeurt is, je speelt zo'n wedstrijd. En dat kan een winst of verlies opleveren. En als je wint, dan ga je met energie in de wedstrijd uit. En dan laat je op om 2 uur later weer te spelen. Maar wat nou als er gewoon niks klopt en het gaat allemaal mis. En je stapt die wedstrijd uit en 2 uur later moet je toch weer. Weet je? Dus
wat doe je dan?
Dan de knop omzetten. Dat is,
weet je, schelden, even uitpraten.
We beginnen elkaar allemaal 10 minuten, zeg maar, om even weg te lopen. Voor jezelf het moment te pakken, even na te denken. Maar dat 10 minuten is het wel bij elkaar, zeg maar. En dan is het de koe bij de horens vatten. En gewoon heel simpel gezegd ook elkaar vertellen wat er beter moet.
Ja.
Maar dan is het wel gelijk weer terug naar het gameplan. Wat hebben we nodig? Waar is onze basis? Waarvan weten we 100% zeker dat het werkt? Want dat heeft zich meerdere keren bewezen. Oké, dat is wat we moeten brengen. En dan is het soms even kort video kijken of even kort wat dingen terughalen.
Ja.
Maar dat is, die mentale weerbaarheid is zo belangrijk in zo'n toernooisport. Want het is ook een wezenlijk verschil tussen een toernooisport met meerdere wedstrijden op een dag. In plaats van je een week kunnen voorbereiden op 1 wedstrijd. Weet je, groot verschil.
Hebben jullie contact met andere sporten? Ik zit even aan judo te denken bijvoorbeeld. Dan heb je wel eens dat je 3 wedstrijden op een dag moet spelen.
Ja, weinig eigenlijk.
Ja?
Ja, wel eens vaak. Ja, misschien interessant hoor.
Ik weet het niet hoor,
maar ik geloof zeker dat het af en toe goed, zeg maar, is om met andere sporters, zeker ook sporters die waar die momentopnames belangrijk zijn. Maar je zou ook een sprinter kunnen zijn.
Bijvoorbeeld.
Hè, bij wijze van spreken. Gewoon, hoe laat je op voor dat ene moment wat zo belangrijk is? En dat is, dat vind ik zeker dingen waar we over nadenken. Ja. Absoluut.
Hoe herken jij leiderschap op het veld? Je lijkt me een pientere jongen.
Ja, ik denk dat ik meer de leider ben buiten het veld. En dat merk je natuurlijk ook wel.
Je bent aanspreekpunt ook voor dit verhaal.
Aanspreekpunt, verhaal. Maar ik ben hier dagelijks mee bezig. Dus ik weet, ik ken de 3-tegen-3 wereld, zeg maar, helemaal. Dus ik weet daarin precies wat er nodig is. En dat geeft mij ook energie om daarover na te denken, mee bezig te zijn. Op het veld ben ik veel meer iemand die bezig moet zijn met zichzelf. Zorgen dat hij gewoon weet wat er van hem verwacht wordt. Zijn plan goed uitvoert. En zorgen dat ik gefocust blijf. Als ik naar Aaron kijk, die echt onze floorleader is. Is iemand die constant in gesprek is, motiveert. Op het moment dat we in de time-out het even niet weten, de juiste dingen zegt. Maar ook die bepaalde vorm van rust uitstraalt. Waardoor je altijd denkt, dit gaat goed komen. Weet je? Ook al sta je 3-4 punten achter, goed komen. Als we onze leider in de gaten houden.
Is dat misschien een beetje, ik zit even mee te denken hoor. Het successtory in mijn naam. Is dat wat een goed team maakt? Misschien aanvullende karakters, maar ook aanvullende kwaliteiten?
Zeker. En vooral ook van elkaar die kwaliteiten zien en accepteren.
Ja.
We hebben vorig jaar hebben we een hele sessie gehad ook rondom persoonlijkheidsprofielen. Mooi dat we eigenlijk de complete cirkel van persoonlijkheidsprofielen zitten in ons team. We zijn compleet anders van elkaar. Maar om dat met elkaar te doen en volgens ook juist die kwaliteiten van elkaar te herkennen, uit te spreken. En met elkaar over te hebben, maar ook juist uit te spreken en te zien van elkaar waar je dan soms even water bij de wijn moet doen of wat iemand anders lastig vindt. Dat zijn processen die je zeker in deze sport zoveel opleveren, omdat er niemand echt boven de groep staat. Weet je. Je moet het met elkaar doen en alleen als iedereen zich binnen die groep comfortabel voelt en zichzelf kan zijn dan pas komen ook je eigen kwaliteiten naar boven en dan pas kan je ook volgens mij naar je potentie spelen. Het is grappig, we zijn natuurlijk met dit team nu een jaar bezig met deze samenstelling en met deze samenstelling gaan we door. Dat is ook waarom het vertrouwen geeft om nu richting een WK echt over goud na te denken en ook vertrouwen richting nu spelen. Dat alles klopt hebben we een paar keer gevoeld. Maar we merken gewoon dat er nog heel veel potentie zit. Dat eigenlijk gewoon. Die standaard hebben we nog niet bereikt. Weet je wel? Dus we zijn op zoek naar wat is nou echt onze standaard? Wat kunnen we altijd brengen?
Ja.
Dat iedereen zich helemaal in balans voelt en comfortabel is tijdens een wedstrijd.
Dus op een slechte dag kunnen we altijd dit
kunnen
nog doen?
Kunnen we altijd dat doen? Ja. En dan zijn we nog steeds in staat, zeg maar, om van het grootste deel van de tegenstanders te winnen. Ja.
Hoe lastig is het om. Ik heb ooit eens in een sport. Van een schaatser een metafoor gehoord van, neem je hand, ik laat ook mijn 5 vingers nu zien. De eerstvolgende wedstrijd is je pink, daarna komt je ringvinger en daarna komt je middelvinger, je wijsvinger, je duim. We gaan nog niet aan de duim denken.
Nee.
Eerst de eerste stap. Jij zit enerzijds Er komt een boek uit, daar gaan we het zo meteen over hebben.
Ja.
Je hebt de publiciteit van dit verhaal,
ja.
Waar jullie heel goed mee bezig zijn.
Ja.
WK komt eraan,
ja.
Kwalificatie Olympische Spelen en de Olympische Spelen.
Ja.
En je moet je aan de ene kant vragen, mensen zoals ik, hey, Olympische Spelen, vertel eens wat over je droom. En terwijl jij denkt, joh, ik heb een boek, WK,
ja. Ja.
En Olympische Spelen komt eigenlijk daarna. Dat lijkt me een lastige schakel.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, ik probeer de Olympische Spelen als iets te zien, zeg maar, wat overkoepelend energie moet geven. Het feit dat je over Tokio kan praten, dat brengt je op meerdere plekken aan tafel. Weet je? Dat helpt gewoon. Het is namelijk iets onbasketbals om over de Olympische Spelen te praten. voor Nederlandse
mensen. Yes, ja, zeker.
Dus dat is interessant. En je merkt ook gewoon dat de Nederland ook nog... Ja, mensen hebben nog moeite, zeg maar, om te accepteren. Of zeker uit een basketbalwereld die natuurlijk al best wel fragiel is. Dat wij, zeg maar, met een droom naar de Olympische Spelen bezig zijn.
Daarom heb je dat succes, ja, van het WK misschien,
ja,
nodig?
Ja, nee, zeker weten. En grappig is bijvoorbeeld in Servië, waar misschien dat 3-3 basketbal al veel meer geaccepteerd wordt. Het Servisch nationaal team, dus onze grootste tegenstander, is 3 weken geleden, zeg maar, bekroond tot Servisch sportploeg van het jaar. En moet je beseffen, die had ook bij de dames een wereldkampioen volleybal. En die hebben ook gewoon een hele goede 5-5 basketbalploeg.
Ja.
Maar de 3-3 team wordt sportploeg van het jaar in Servië. Dat is natuurlijk iets, zeg maar, zover zijn wij nog niet. Maar we zitten wel heel dicht bij hun niveau op sommige momenten. Dus dat zegt al genoeg, zeg maar, over wat die sport dus in andere landen voorstelt. Waar Nederlands, typisch Nederlands, nog een beetje zo van de kat uit de boom kijkend. Wat is dat 3-3 nou? Daar gaat natuurlijk het WK onwijs voor helpen. En dus daarin is voor ons het WK is gewoon een belangrijk moment, omdat we gewoon dat echt zien als een moment waarin wij kunnen laten zien aan heel Nederland, dit zijn wij en wij verdienen dit podium, want we zijn gewoon goed, weet je wel.
Ik heb wel eens gehoord, het was weer van diezelfde Mijn van Veen, ik zat eraan te denken van wat was het nou, we hebben successen nodig. Dus als straks het WK goed loopt, met een goed resultaat van Nederland, dan volgt de kwalificatie voor de Olympische Spelen, ik ga van het mooie scenario uit, en er wordt een mooi resultaat geboekt, moet je eens opletten.
Ja.
Dan neemt dat 3-3 een vlucht.
Ja, nee, maar laat basketbal dan een vlucht nemen.
Of een basketbal.
Maar dat is interessant, hè? Want wat je ook kan zien is dat, zeg maar, dus een succes binnen 3-3, daar voelen dan 5-5 stakeholders zich weer slachtoffer van. Maar ja, maar dit is wel wat er gebeurt en dit is wat ik jammer vind.
Niet dat het elkaar versterkt.
Nee, ik geloof juist in dat het moet versterkend zijn. Weet je wel. Laat 3-3 nou op dit moment, het is hot, we presteren goed. Laat dat nou gewoon de tool zijn, zeg maar, waarmee we basketbal Nederland groter maken. En dat is toch iets waar we zijn allemaal basketbal gepassioneerd, al jarenlang naar op zoek zijn, zeg maar, hoe we dat nou op een goede manier kunnen doen. En waar dan jeugd eigenlijk voor kiest, of wat het beste bij je past, dat bewijst de toekomst wel. Maar er is uiteindelijk, gaat het de sport groter maken. En dat zie je in Amsterdam, al die pleintjes die opkomen, uiteindelijk begint het daar. Laat basketbal dan gewoon zichtbaar worden in het straatbeeld. Communities die zelf die spelen. Dus dat is zo belangrijk. Nou, BK gaat daarvoor helpen, dat geloof ik absoluut.
Ja.
Even terugkomen op je vraag van hoe bereid je nou het volgende toernooi voor? Uiteindelijk vinden wij, zeg maar, als team een 3-3 toernooi spelen gewoon het leukste wat er is. Weet je wel? Dus ons eerste toernooi is dat nu gepland op 13, 14 april in China. We kunnen niet wachten tot het 13 april is, weet je, omdat we gewoon dit spel weer willen spelen. De kick die zo'n toernooi geeft, daar naartoe reizen en gewoon dat je weet dat er voor de winnaar een cheque klaar ligt van het eerste toernooi, volgens mij staat weer $15.000. En dat je daar een aantal wedstrijden voor moet winnen, dat is gewoon, dat is gewoon opwindend. Ja. Bijna, ja.
Ja, ik kan me voorstellen.
En het feit dat je gewoon van elkaar weet dat je in controle bent om dat te kunnen winnen, dat maakt zoiets bijzonders in je los. We vinden onszelf ook echt goed. En dat is mooi om het van jezelf te kunnen zeggen. En dat geeft gewoon heel veel vertrouwen. Maar dat heeft alles te maken met hoe wij als team functioneren.
Dat mag je ook zeggen, toch?
Ja, zeker. Ja.
Vind ik wel.
Daar ben ik ook trots op.
Ja. Er komt een boekpresentatie aan. Binnenkort, van jou.
Ja.
Uiteraard in de Apollo Hall. Waar anders zou je bijna zeggen.
Ja.
Op 7 februari.
Ja.
En laat ik even spammen om 2:00. Je kunt je nog opgeven,
zeker,
volgens mij.
Zeker.
En ik zal even de link in het verhaaltje zetten. Waar gaat het boek over?
Nou, het boek is eigenlijk een beetje het resultaat van die reis die ik door 3-3, maar hoe ik de sport beleef. Vooral het resultaat van onze stichting. En het resultaat ook van mijn samenwerking met Isa, waar ik je over vertelde. Ik werk dan met ISA samen in die sport voor development projecten. Voordat onze stichting bestond. Toen kwam eigenlijk 3-3 erbij. En toen ben ik eigenlijk het programma wat ik voor ISA al deed in een aantal landen in Afrika en Zuid-Amerika, Azië, ben ik gaan vertalen naar 3-3. Want ik dacht van oké, weet je, dit past hier perfect bij.
Ja.
Toen kregen we 2 jaar geleden kregen we de kans om via Erasmus Plus een Europese subsidie aan te vragen. En toen zijn we eigenlijk, Tricks to Unite met mijn stichting, samen met ISA gaan kijken van wat zijn nou partijen binnen Europa, zeg maar, die daarbij passen. Dus hebben we Game Denmark en Game Libanon aangeschreven. Dat zijn twee, is eigenlijk één, maar zit in 2 landen. Het is een straatsportorganisatie die ook heel erg gelooft, zeg maar, in sport for development en aan de hand van straatsport jongeren bereiken. Sportuniversiteit van Keulen. Daarmee eigenlijk een plan gaan maken van in eerste instantie wilden we een manual gaan schrijven over 3-3. Waarom dat zo'n mooie sport for development was. En toen waren we 1,5 jaar geleden voor een project meeting waren we op de Universiteit van Keulen. Die hebben een onwijs grote sportbibliotheek. Dus half uurtje een beetje rondgelopen en die boeken te bladeren. En een onwijs grote basketbalafdeling ook met alle Amerikaanse boeken, maar in alle talen. Besefte me dat er geen boek over 3-3 basketbal was. Toen eigenlijk daar dus met elkaar gezegd van we gaan een boek over 3-3 schrijven. En waar we eerst over de manual nadachten, het moet gewoon een boek worden. En het boek moet eigenlijk heten 3x3 for Development. He, dus ik wil gewoon dat hier een boek komt te staan waarin precies staat aangegeven waarom 3-3 de sport voor development is. En waarom de wereldwijd geen betere sport geschikt is om jongeren te kunnen bereiken. En toen ben ik samen voor een groot gedeelte met Bas Roosendaal, die ook in onze stichting actief is en ook teamgenoot, gewoon aan de slag gegaan. En eigenlijk alles wat we, hoe de afgelopen jaren die sport hebben meegemaakt, maar ook het succes van de projecten. Tot in detail gaan uitschrijven over waarom wij geloven in die sport, hoe die sport het verschil maatschappelijk kan maken, hoe je van het aanbieden van de regels in verschillende levels tot een aantal compleet uitgeschreven trainingen, zeg maar, waarbij je op een pleintje met jongeren aan life skills werkt, maar ook heel simpel gezegd gewoon het DNA van die sport uitgewerkt. Waarom is het voor ons een succesverhaal en waarom kunnen wij vanuit dat succesverhaal ook jongeren bereiken? En dat is echt een heel tof document geworden waarin we, een mooi boek geworden. Waarin ik eigenlijk straks kan zeggen tegen elke gemeente waar we binnenkomen, of elke partner met die we kunnen samenwerken, alsjeblieft. En wij gaan hier een succesvol project neerzetten, omdat we geloven in deze methodiek. En daar kan je bijna niet omheen.
Ik ben heel benieuwd.
Dus dat wordt super tof.
7 februari, 2 uur, Apollohal.
Ja.
Ik zit te denken hoor. Ik heb nog 2 vragen voor je. En eentje die is me nou net ontschoten. Dat zou je weer net beleven. Dan zit ik er even over na te denken. Dan weet ik hem weer. Wat heeft sport jou gebracht? En dan vooral 3-3, denk ik.
Ja. 3-3 basketbal.
Laat ik het zo zeggen. Als jij niet 3-3 was gaan spelen.
Ja.
Je was lekker 50-5. Op een gegeven moment ga je een niveautje lager. Nog een niveautje lager. Een beetje maatschappelijk. Een baantje zoeken. Was je al net zo ver geweest als nu?
Nee. Wat ik nu... Ik denk heel erg simpel dat ik nu op een basisschool had gewerkt.
Ja, daar is ook niks mis mee. Maar...
Nee, niks mis mee, maar...
Niet waar jouw ambities liggen.
Daar liggen niet mijn ambities. Ik ben er niet voor niks mee gestopt. Ik merkte gewoon dat ik daar de uitdaging miste. Maar dat is voortgekomen uit het feit dat ik binnen de 3-3 sport steeds de nieuwe uitdaging aanging. En eigenlijk in mijn maatschappelijke carrière, zeg maar, exact hetzelfde traject te lopen. Dus waar ik in 3-3 de nieuwe uitdaging aan wilde gaan, wilde ik dat tegelijkertijd, zeg maar, in mijn maatschappelijke leven wilde ik dat ook. Wat kan ik doen? Wat kan ik erbij pakken? Weet je, in dat opzicht, of nou de stichting is of ikzelf, ik voel me eigenaar van de sport 3-3 in Nederland. Ik voel me verantwoordelijk ook voor de sport 3-3 in Nederland. En dat staat nooit stil. Dus op het moment dat je je verantwoordelijk voor een sport voelt, dan moet je ook mee in ontwikkeling en dan moet je ook steeds weer next level durven denken. En ik kan nog een uur doorpraten over welke potentie ik allemaal zie in die sport. En wat er allemaal mogelijk is in de komende jaren. Ja, maar dat kan alleen maar op het moment dat je er ook alles voor geeft. En er ook op die manier in durft te staan. Maar ik geloof echt dat we als Nederland zijnde, dat er een hele mooie en strakke toekomst klaar ligt. Waarin we toonaangevend kunnen blijven op de wereld. Maar in Europa in elk geval. Rondom die sport. En we een platform kunnen creëren waarin waar de rest van de wereld trots op is. omdat we gewoon heel goed weten waar we mee bezig zijn.
Ja.
En een groep mensen hebben, zeg maar, die zich hier gewoon dagelijks voor inzetten.
Ik neem je even mee naar oktober 2020. Stel, wij ontmoeten elkaar weer hier in dit café. Watertorenplein Amsterdam.
Ja.
En ik vraag aan jou, met welk gevoel kijk je terug op afgelopen anderhalf jaar, sinds we elkaar gesproken hebben in januari 2019. Wat moet er dan gebeuren om met een goed gevoel terug te kijken? Echt goed gevoel. Is dat alleen gewoon resultaat? Zit er nog wat anders in?
Nee. Nee, die... Ik probeer het goed te zeggen. Het resultaat van Tokio gaat niet voor mij bepalen, zeg maar, of de komende anderhalf jaar succesvol is. Of de komende anderhalf jaar succesvol gaat zijn, dat heeft puur te maken met of ik de energie kan blijven halen, zeg maar, ja, uit dat waar we bezig zijn. En daarvan moet een goede prestatie in Tokio het uiteindelijke resultaat zijn. Dat moeten we eruit kunnen halen. Maar los van die prestatie gaan we gewoon heel veel mooie dingen neerzetten. En wil ik gewoon dat we 3-3 in Nederland, maar vanuit Nederland, verder over de hele wereld op de kaart kunnen zetten. Dat het een duurzaam karakter heeft gekregen. Waarbij we basketball in Nederland vergroot hebben. Waarmee we meer exposure hebben kunnen genereren. Waarmee er een aantal mooie bedrijven of partijen zijn aangehaakt in die Olympische droom. En die met ons proberen ook 3-3 te verduurzamen. En te zorgen dat er niet alleen maar een droom richting Tokio is. Maar daarna ook een droom richting Parijs en verder. Dat we met de stichting landelijk in misschien wel 20 steden projecten hebben draaien. Waarbij we een landencommunity krijgen, maar ook communities over al die steden verspreid.
Ja.
Waarbij we echt gewoon merken mee dat 3-3 basketbal een stempel drukt of impact heeft in de Nederlandse samenleving. En ik weet zeker dat als ik die energie eruit kan halen en in die droom blijf geloven en daar mijn volle bak op inzet, dan gaat er ook een mooie prestatie richting Tokio uitrollen. Maar whatever daar gebeurt, in oktober 2020 kijk ik dan met jou terug, zeg maar, op een fantastisch anderhalf jaar waarin er heel veel mooie dingen zijn gebeurd. En waarbij we los van de prestatie op Tokio vooruit kunnen kijken, ook naar Parijs. En ook daar nog steeds bewust zijn van het feit, hé, maar daar gaan we ook weer met 3-3 basketbal staan. En dan gaan we weer proberen de next level step te maken.
Ja.
Zeg je in elk geval dat ik in oktober 2020 dat ik zelf een afscheid heb genomen als speler. Want dat is wel, ik zie wel Tokio echt als mijn einddoel. Tot daar wil ik spelen en daar kan ik me ook maximaal op richten.
Dat wordt ook een emotioneel moment,
nou ja,
denk ik.
Ja, hopelijk wel, ja.
Inderdaad.
Ja, ja.
Normaal zou ik vragen, als laatste vraag, Jesper. Ik zeg normaal, want dit wordt een andere vraag. Wie zou je me aanraden om te benaderen voor een volgende podcast? Ik heb nou ruim een uur naar je mogen luisteren. En ik hoorde je ook een paar keer zeggen, we kunnen op sommige vlakken nogal wat steun gebruiken. Wat ondersteuning misschien meer, zonder dat onze droom wordt overgenomen. Wie zou ik moeten benaderen om eventueel jullie te helpen of om aandacht voor jullie te genereren voor een volgende podcast? Welke naam schiet je te binnen? Ja, ik heb er zelf al één, maar... In welke hoek?
Mag je even pauze of niet?
Nou, we hebben hem heel even op pauze gezet. We hebben een slokje water genomen en volgens mij even 2 minuutjes gewoon zitten kletsen. Ook om even na te denken. Ja. Heb je een idee, Jesper?
Nou ja, er zijn natuurlijk, weet je, er zijn twee grote... In mijn ogen zijn er twee grote sportmarketeers in Nederland met passie voor basketbal.
Ja.
Aan de ene kant is dat voor mij... Degene die het WK organiseert, die dat heeft geïnitieerd, Patrick Wouters van House of Sports. En daartegenover natuurlijk Bob Oosterhout vanuit Triple Double.
Ja.
Twee mensen echt met een basketbalhart. Gewoon heel benieuwd hoe zij tegen de 3-3 sport aankijken en hoe zij, zeg maar, hoe zij een mooie toekomst voor deze sport in Nederland zien. Enigszins uit de gedachte al dat er een WK georganiseerd wordt. Dus House of Sports heeft er echt al een gevoel bij. Maar ook Bob vanuit zijn passie, hoe hij dat bij Den Bosch doet. Super mooi heeft neergezet de afgelopen jaren. Hoe zien zij 3-3 en hoe kunnen zij bijdragen in een sustainable future, zeg maar, voor deze sport in Nederland?
Ik ga ze beide benaderen.
Zeker doen.
En ik dank je hartelijk voor je tijd en moeite.
Graag gedaan, superleuk.